Stel je voor, je deelt een poster op social media. Voor, weet je wel, een lokaal, misschien iets wat verhit protest.
Ja, onschuldig genoeg zou je zeggen.
Precies. En je doneert misschien een tientje aan een of andere actiegroep. Maar een maand later staat er ineens een zwaar bewapend federaal team op je stoep.
Zo, oké.
En dan niet met een boete voor, ik noem maar wat, vandalisme. Nee, met een keiharde aanklacht voor internationaal terrorisme.
Dat klinkt echt als het script van een soort dystopische Netflix-serie.
Bizar, hè? Maar in de documenten die we vandaag op tafel hebben liggen, zien we hoe precies dit scenario via een hele reeks bureaucratische stapjes dus gewoon werkelijkheid kan worden. Welkom bij Nieuwe Verkenning. Als jij iemand bent die wil snappen hoe de dominostenen van de wereldgeschiedenis nou echt vallen, dan zit je hier vandaag helemaal goed.
Zeker weten.
We leggen vandaag namelijk twee super fascinerende bronnen naast elkaar. Aan de ene kant hebben we een enorm project, dat heet het Trump Dossier 2015-2029. Dat is een soort overkoepelende blauwdruk van onze verschuivende wereldorde, gecreëerd door Bridge Thuis en ene Thijs.
Ja, een massief document is dat.
Enorm. En aan de andere kant hebben we een uiterst actueel intern document, gelekt of in ieder geval intern gedeeld. Het gaat over een ministeriële bijeenkomst in Washington, gepland voor komende week. Dus we hebben het over half juli 2026.
Precies, 16 juli om precies te zijn.
Juist, en onze missie vandaag is eigenlijk om te ontleden hoe die abstracte geopolitieke verschuivingen uit dat dikke dossier zich in real time afspelen via de juridische molens in Washington.
Ja, en voordat we echt die details induiken, wil ik wel even iets heel belangrijks zeggen over de aard van deze bronnen.
Ja, doe maar, want dat is wel nodig, denk ik.
Zeker. Kijk, ze zijn politiek gezien gewoon explosief. We gaan het vandaag hebben over zwaar geladen termen. Denk aan linksextremisme, terrorismebestrijding, de politisering van inlichtingendiensten. En voor ons als analisten telt vandaag absoluut niet wie er politiek gelijk heeft.
Nee, totaal niet.
Of aan welke kant van het spectrum je toevallig staat. Wij leggen puur de documenten op de snijtafel om te kijken hoe deze machtsmechanismen werken. Dus we onderscheiden de politieke claims uit de documenten niet. We ontleden ze slechts als ruwe data, zeg maar.
Ja, om de onderliggende logica bloot te leggen. Dat is echt een uitstekende basisregel voor vandaag. Laten we dan meteen beginnen bij dat Trump-dossier. Want dit project, het fascineert me mateloos.
Het is ook heel ongewoon van opzet.
Ja, het is een naslagwerk voor meer dan 20 hoofdstukken. Het documenteert niet alleen politiek, maar echt de complete transformatie van Amerikaanse en wereldwijde instituties.
Mm-hmm.
Het raakt aan geopolitiek, de macht van big tech, de energietransitie, zelfs de nieuwe rol van Canada als strategische partner komt langs. En er is, zag ik, zelfs een speciale hoofdstuk 301-update ingevoegd, puur gewijd aan een hele recente uitspraak van het Hoge Rechtshof.
Ja, ze zitten er heel dicht op.
Bovenop het nieuws.
Maar wat het echt bizar maakt, dit dossier wordt deels gegenereerd door kunstmatige intelligentie op basis van scripts. En het heet het Trump-dossier 2015 tot 2029.
Ja, dat jaartal valt op.
Wat even, 2029. Waarom schrijf je een geschiedenisboek over de periode tot 2029, terwijl we nu pas in 2026 leven? Dat is toch alsof je het weerbericht probeert te schrijven voor een storm die nog niet eens bestaat. Ja, ik snap dat dat gek klinkt, maar de makers van het dossier hanteren een hele specifieke filosofie die dat verklaart. Er staat een zin in het document die eigenlijk alles samenvat. Ze schrijven: geschiedenis ontstaat wanneer gebeurtenissen met elkaar verbonden raken.
Oké, dus niet zomaar losse flodders.
Precies. Als wij dagelijks het nieuws aanzetten, zien we losse fragmenten. Een rechtszaak hier, een nieuwe wet daar, ergens anders een of ander handelsverdrag. Dat voelt heel chaotisch voor ons.
Ja, de waan van de dag eigenlijk.
Exact. En wat dit dossier, en specifiek ook dat AI-element erin, probeert te doen, is echt uitzoomen. Ze willen het structurele patroon, zeg maar het klimaatmodel achter dat dagelijkse weer, in kaart brengen.
Ah, op die manier.
Ja, want instituties, zoals een hooggerechtshof of de verhoudingen tussen grootmachten, die veranderen zelden door één enkele toespraak. Ze verschuiven juist door een jarenlange aaneenschakeling van bewuste, ogenschijnlijk hele kleine beleidskeuzes.
Ik snap de theorie, maar maak dat eens concreet voor me. Het dossier noemt bijvoorbeeld de rol van Big Tech en de energietransitie en koppelt dat dan aan Canada. Hoe passen zulke uiteenlopende thema's nou in een dossier over politieke transformatie?
Goede vraag. Kijk, in de traditionele politiek werden technologie en energie vooral gezien als gewone economische sectoren.
Ja, gewoon handel.
Precies. Maar het dossier laat zien dat we in een fase zitten waarin het dit fundamentele pijlers van nationale veiligheid zijn geworden. Grote techbedrijven die fungeren tegenwoordig bijna als eigen natiestaten met hun eigen gigantische data-infrastructuur.
Ja, met een eigen soort buitenlandbeleid bijna.
Inderdaad. En als je kijkt naar de energietransitie, dat draait al lang niet meer alleen om het plaatsen van zonnepanelen. Het draait om de toeleveringsketens voor zeldzame aardmetalen. Om de onafhankelijkheid van rivaliserende supermachten.
Oh, dus dan krijgt een land als Canada ineens een hele andere rol.
Precies. Binnen dat nieuwe geopolitieke schaakbord wordt een buurland als Canada niet zomaar een gezellige handelspartner, maar echt een onmisbare strategische bondgenoot voor grondstoffen en energiezekerheid.
Wauw, oké.
En het dossier weeft dus al die draden samen om aan te tonen dat de wereldorde fundamenteel opnieuw wordt ingericht. En die herinrichting die gebeurt via wetgeving, via hofuitspraken en via het compleet herdefiniëren van regels.
En dat, ja, dat brengt ons eigenlijk bij de grote sprong van vandaag. Want als dat dossier ons laat zien dat die instituties verschuiven door het herdefiniëren van regels, dan toont ons tweede document precies hoe dat in de keiharde praktijk gebeurt.
Ja, daar landt de theorie in de realiteit.
Echt hoor. We hebben dus dat interne stuk over een topontmoeting in Washington op 16 juli 2026. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die heeft senior ministers en allerlei functionarissen uit meer dan 60 landen uitgenodigd.
Een enorme operatie.
En het thema, dat is de, en ik citeer, de wederopleving van transnationaal linksextremistisch terrorisme. Oftewel, in gewone mensentaal, de strijd tegen Antifa.
Juist.
Maar hier loop ik direct vast. Antifa in de Verenigde Staten, dat is toch geen bedrijf? Er is geen hoofdkantoor, je hebt geen CEO, er is geen formele ledenlijst waar je zo even voor kunt inschrijven?
Nee, het is volkomen decentraal.
Hoe kun je dan in vredesnaam een paraplu-term of zeg maar een los netwerk verbieden alsof het een drugskartel is?
Nou, dat is dus exact de bureaucratische hindernis waar de Amerikaanse regering voor stond. En de bronnen laten stap voor stap zien hoe ze dat juridisch hebben opgelost.
Oké, vertel.
Het is een traject dat eigenlijk al een jaar loopt. Het begint in september 2025. Dan tekent president Trump een executive order, dus een presidentieel decreet, dat Antifa aanmerkt als een domestic terrorist organization. Een binnenlandse terroristische organisatie dus.
Wacht even, maar een president kan toch niet zomaar een binnenlandse groep op een terroristenlijst knallen? Amerikaanse burgers hebben toch gewoon de bescherming van hun grondwet. Je kunt niet zomaar de NSA of de FBI op je eigen bevolking afsturen, puur op basis van een handtekening onder een decreet, toch?
Dat klopt. De wetgeving maakt dat inderdaad buitengewoon lastig. Daarom was die executive order in september eigenlijk slechts de politieke aftrap. Het echte harde werk begon direct daarna met een document genaamd NSPM7.
NSPM7. Wat is dat?
Dat staat voor National Security Presidential Memorandum. En zo'n memorandum is een heel zwaar instrument. Het overroelt de normale, trage bureaucratie en geeft echt directe instructies aan de nationale veiligheidsinstanties en justitie.
Oké, en wat stond daarin?
Dit document gaf ze de formele opdracht: zoek een manier om antifascistische bewegingen keihard aan te pakken. Vind een juridisch handvat om die grondwettelijke bescherming te omzeilen.
En dat handvat vonden ze dus ergens in november 2025. Dit is echt het moment in de bronnen waar ik op het puntje van mijn stoel zat.
Ja, hier wordt het fascinerend.
Want minister Rubio wijst dan ineens 4 specifieke Europese groepen formeel aan als buitenlandse terroristische organisaties, FTO's. Het gaat om groepen zoals Antifa Oost in Duitsland en bepaalde groeperingen in Italië en Griekenland.
Klopt.
En ineens zag ik de tactiek. Ze spelen hier gewoon een soort juridisch biljart, zeg maar.
Ja, juridisch biljart. Ja, dat is een hele goede vergelijking.
Ja, toch? Je hebt een bal in Amerika, die Amerikaanse activisten, die je niet direct mag raken vanwege de grondwet. Dus wat doe je? Je stoot een bal in Europa aan. Je plakt dat terrorisme-label op een Duitse groep. En via die Europese band raak je vervolgens de Amerikaanse activisten in de pocket.
Ja, die vergelijking klokt als een bus. De mechanica daarachter is precies zo koud berekend. Laten we even goed kijken naar wat zo'n FTO-stempel, dus die aanwijzing als Foreign Terrorist Organization, daadwerkelijk doet binnen het Amerikaanse rechtssysteem.
Ja, hoe werkt dat dan?
Nou, een mensenrechtenadvocaat in de documenten legt uit dat de drempel om een buitenlandse organisatie als terroristisch aan te wijzen relatief enorm laag is.
Oh, echt?
Ja, er is vrijwel geen mogelijkheid tot verweer. Je hebt geen langdurig juridisch proces voor zo'n buitenlandse groep. Rubio tekent en het is een feit.
Dus Rubio zet een krabbel en Antifa Ast is voor de Amerikaanse wet patsboom officieel een terroristische organisatie. En dan?
En dan klapt de juridische val dicht, maar dan in de Verenigde Staten zelf.
Hoe bedoel je?
Zodra die buitenlandse groep formeel is aangewezen, verandert de juridische status van elke Amerikaanse burger die daar ook maar enigszins contact mee heeft.
Oh, wauw.
En dit is waar de term material support om de hoek komt kijken. Materiële steun aan terrorisme. Dit is een ongelooflijk breed en vooral enorm krachtig wetsartikel.
En wat valt daar dan onder? Alleen wapens sturen of zo?
Was het maar zo simpel. Het betekent dat als een Amerikaanse activist ook maar de geringste interactie heeft met die Duitse groep, denk aan het vertalen van een manifest, het hosten van een website op een Amerikaanse server of het overmaken van een kleine donatie via internet.
Dat tientje uit de intro?
Exact. De overheid kan die simpele actie direct bestempelen als het ondersteunen van een internationaal terroristennetwerk.
Bizar. Dus de Amerikaanse justitie hoeft helemaal niet meer te bewijzen dat een Amerikaanse burger zelf geweld heeft gepleegd of geweld heeft gepland?
Nee, totaal niet.
Ze hoeven alleen maar een flinterdun linkje aan te tonen met die Europese groep en de deur staat wagenwijd open. En ik neem aan dat dit niet alleen over straffen gaat in de rechtbank, maar ook over de opsporing vooraf?
Juist, dat is misschien nog wel de grootste impact. Het opent direct de deur naar de meest vergaande vormen van overheidssurveillance.
We hebben het over afluisteren en zo.
Veel meer dan dat. Al die zware instrumenten die na 11 september 2001 zijn ontwikkeld om Al-Qaeda en ISIS op te sporen. Denk aan massale data-interceptie, vergaande financiële doorlichtingen. Die worden door zo'n FTO-aanwijzing als het ware ontgrendeld voor gebruik tegen binnenlandse politieke activisten.
Dat is dus die bureaucratische stempel waar we het over hadden.
Precies. Door de definitie van een buitenlandse dreiging heel iets op te rekken, verander je de spelregels voor de binnenlandse veiligheid compleet. En om dit helemaal in beton te gieten, publiceerde de contra-terrorisme-tsaar van de regering, Sebastian Gorka, in mei 2016 een 16 pagina's tellende strategie.
Oké, en wat was daar de kern van?
Hierin werd de traditionele definitie van terrorisme echt expliciet uitgebreid. Ze voegden gewelddadige, seculiere, politieke groepen toe. Ze hebben zelfs een workshop in Den Haag georganiseerd om buitenlandse agenten in deze nieuwe theorie te onderwijzen.
Oké, wacht even. Laten we hier toch even de advocaat van de duivel spelen, want we moeten beide kanten bekijken.
Zeker.
Rubio, Gorka en de huidige regering stellen dus dat Antifa wel degelijk een gecoördineerd transnationaal netwerk is. Ze spreken in de stukken echt over gedeelde financieringstromen, over gezamenlijke militante tactieken in allerlei verschillende landen en over serieuze geweldsincidenten.
Dat is inderdaad een lezing.
Ze claimen zelfs, al vermeldt onze bron wel expliciet, dat hier nog geen sluitend bewijs voor wordt geleverd in de stukken.
Nee, dat bewijs ontbreekt in de documenten.
Precies, maar ze claimen wel dat Antifa mede verantwoordelijk is voor de moord op de prominente conservatief Charlie Kirk. Kijk, als je deze claim serieus neemt en er vloeit dus daadwerkelijk geld tussen gewelddadige groepen in Europa en de VS, ja, dan is het juridische mechanisme toch geen handig trucje.
Nee, dan is het end dat de Amerikaanse regering in Washington op tafel zal leggen.
Ja, logisch.
Vanuit hun perspectief is dit gewoon een broodnodige modernisering van de War on Terror. Zij beargumenteren heel stellig. We leven niet meer in de jaren 90. Extremisme organiseert zich nu via transnational, hele platte, online netwerken. En ons gereedschap moet dus meebewegen.
Ja, de vijand vernieuwt, dus wij ook.
Precies. Maar het grote probleem, en eigenlijk ook direct de bron van de immense diplomatieke wrijving rond deze top, is dat een groot deel van de uitgenodigde landen dit hele narratief fundamenteel weerspreekt.
Je doelt nu op die 60 landen die naar Washington komen?
Ja.
Hoe reageren zij dan hierop? Want als de Verenigde Staten aan de bel trekt en zegt, jongens, er is een internationale crisis, Ja, dan verwacht je toch dat bondgenoten in de houding springen en meedoen?
Nou, de realiteit achter de schermen blijkt totaal anders te zijn. Volgens de rapportages, onder meer van de New York Times, die in deze stukken worden aangehaald, beoordelen de Europese inlichtingendiensten deze situatie echt wezenlijk anders.
In welke zin dan?
Nou, zelfs in de landen waar die specifiek aangewezen groepen actief zijn, neemt de Duitse inlichtingendiensten rondom die groep Antifa Ost. Die vinden de Amerikaanse claims over een strak gecoördineerd mondiaal Antifa-netwerk volstrekt ongegrond.
Oh, die zien dat helemaal niet zo.
Nee, absoluut niet. Mensenrechtenjuristen en voormalige functionarissen benadrukken ook onafgebroken dat Antifa, ondanks dat er lokaal echt wel geweldsincidenten zijn, in de kern gewoon een losse ideologie blijft.
Het is geen organisatie.
Precies. Het mist de commandostructuur, de logistiek en vooral de centrale financiering die we bijvoorbeeld zagen bij groepen als ISIS of Al-Qaeda. Het juridisch en militair behandelen als één enkele entiteit, ja, dat botst gewoon frontaal met de inlichtingenfeiten die Europa op de grond ziet.
Het klinkt een beetje alsof de Amerikaanse regering een enorme hamer heeft gesmeed en nu Europa probeert te overtuigen dat letterlijk elke linkse activist een spijker is.
Ja, dat is een goede samenvatting.
En het verzet hiertegen komt niet alleen uit Europa, toch? Uit onze documenten blijkt volgens mij dat de Amerikaanse inlichtingengemeenschap zelf ook zwaar verdeeld is.
Ja, en dat is misschien wel het meest onthullende detail uit de hele bronnenset. Binnen de Verenigde Staten weigeren bepaalde inlichtingenanalisten naar verluid simpelweg om briefings te geven over Antifa als een primaire veiligheidsdreiging.
Ze weigeren gewoon hun werk te doen.
Nou ja, ze vertikken het omdat ze zeggen de harde data ondersteunt dit narratief niet. Critici wijzen voortdurend op academisch onderzoek en nota bene op eerdere overheidsstatistieken die consequent aantonen dat rechtsextremistisch geweld in de VS statistisch gezien aanzienlijk vaker dodelijke slachtoffers eist dan linksextremistisch geweld.
Oké, dat is nogal een verschil.
En desondanks wordt de dreiging van dat rechtsextremisme in die nieuwe 16 pagina's tellende contra-terrorisme-strategie van Gorka vrijwel volledig genegeerd of geminimaliseerd.
Dus de mensen die dagelijks de data analyseren, die zeggen eigenlijk, jongens, de cijfers wijzen naar rechts. Maar het politieke beleid en die loodzware juridische kanonnen, die worden exclusief naar links gericht.
Ja.
Dat voedt natuurlijk gigantisch het argument dat deze hele terrorisme-aanduiding puur politiek gemotiveerd is.
En de zorgen over precedentwerking zijn dan ook echt enorm. Er is een Amerikaanse functionaris die in de documenten lekt dat Sebastian Gorka openlijk heeft gesproken over de, laten we zeggen, de ware functionaliteit van deze buitenlandse terrorisme-labels.
Namelijk?
Het gaat er puur om die zware onderzoeksinstrumenten te ontgrendelen. En bondgenoten en experts die vrezen nu dat, als dit slaagt, het een blauwdruk vormt voor alle toekomstige regeringen, ongeacht hun politieke kleur.
Ja, want als gereedschap er ligt, wordt het gebruikt.
Precies. Je creëert hiermee een systeem waarbij een regering gewoon een steeds breder web van flinterdunne banden kan gebruiken om binnenlandse politieke oppositie te criminaliseren. Allemaal onder het mom van steun aan buitenlands terrorisme. Dit verandert echt de fundamentele architectuur van de rechtsstaat.
Jemig. Als we dit nou allemaal even terugbrengen naar de absolute essentie. We begonnen deze verkenning met die bijna epische reikwijdte van dat Bridge-thuis Trump-dossier.
Ja, dat AI-project.
Een project dat probeert te analyseren hoe de wereldorde tot 2029 transformeert. En zij stelde, geschiedenis is een keten van verbonden gebeurtenissen. En vervolgens zijn we afgedaald naar een waarschijnlijk behoorlijk muffe diplomatieke conferentiezaal in Washington.
Oh, ongetwijfeld muf, ja.
En dat laat zo helder zien dat grote historische verschuivingen, die vinden helemaal niet plaats in dramatische aardbevingen. Ze gebeuren doordat een ambtenaar in november even de status van een of andere Duitse actiegroep verandert.
Ja.
Waardoor een jaar later een Amerikaanse student puur op basis van een donatie van een tientje als terrorist vervolgd kan worden. Het is echt het systematisch verplaatsen van kleine bureaucratische pionnen totdat je opeens merkt dat de spelregels van de democratie permanent zijn veranderd.
Dat heb je heel scherp. Die verbinding tussen dat macro-dossier en die microtop in Washington, die is cruciaal. Het dossier toont de theorie van die verschuiving en die gelekte memo's uit Washington tonen het daadwerkelijke gereedschap.
Inderdaad.
En wat ik als laatste gedachte eigenlijk nog heel belangrijk vind om mee te geven aan onze luisteraar, is de rol van technologie in dit hele verhaal.
Hoe bedoel je?
Nou, we hadden het eerder over dat Trump-dossier, dat dus deels door kunstmatige intelligentie wordt gegenereerd om gigantische hoeveelheden data te analyseren en de geschiedenis in patronen te vangen.
Ja, om het weerbericht te voorspellen, zeg maar.
Precies. Denk daar nou eens heel even over na in de context van de terrorismewetgeving die deze week in Washington wordt besproken.
Wacht, ik ben je even kwijt. Die wetgeving gaat over juridische definities. Wat heeft die AI uit dat historische dossier daar nou mee te maken?
Nou, kijk, we leven in een ecosysteem waar de dataverzameling over burgers nagenoeg onbeperkt is.
Ja, alles wordt opgeslagen.
Als het juridische concept van material support straks afhankelijk wordt van die flinterdunne indirecte lijntjes, denk aan een retweet van de verkeerde persoon.
Oké.
Een gedeelde poster op een online forum, een microdonatie in crypto of zelfs maar communicatie in een Telegramgroep. Hoe lang duurt het dan nog voordat overheden geavanceerde AI niet alleen inzetten om een historisch dossier te schrijven, maar om volautomatisch, in real time, die dunne lijntjes tussen een activist hier en een willekeurige buitenlandse groepering daar op te sporen?
Oh, wow.
Of, en dat is het meest extreme scenario, algoritmes die voorspellende modellen maken en automatisch die verbindingen genereren puur op basis van je online gedrag. Als een soort blackbox-algoritme straks in fracties van seconden bepaalt dat jouw online profiel voldoende material support vertoont voor een arrestatieteam, wie controleert de overheid of dat algoritme dan nog op de feiten?
Dat is dus echt het moment waarop dat juridisch biljart volautomatisch wordt gespeeld. Door een computer die beslist wie de ballen zijn.
Dat is precies wat ik bedoel.
Het rechtsstaat. Poeh. We laten je vandaag achter met die toch wel heel zware gedachten. En met de wetenschap dat de dominostenen van de geschiedenis precies op dit moment met deze specifieke documenten op bureaus in Washington in beweging zijn gezet. Ik wil je onwijs bedanken voor je tijd en dat je met ons deze diepte in bent gedoken. Blijf altijd de juiste vragen stellen bij het nieuws dat je leest. Kijk naar de patronen achter de incidenten. En heel graag tot de volgende verkenning.